Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij de droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon het aard uit haar plaats mocht wijken, schoon het hoogst gebergd uit zijn stee, verzet wierd in het hart der zee. Noemt u Psalm 46, vers 1. Schriftlezing voor het avontuur kunt u vinden in de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, het zesde hoofdstuk van vers 1 tot en met 14. Maar vooraf lees u de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit met de rechterhand Gods de Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat we nu genoemd zullen lezen, Romeinen 6, van vers 1 tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot eerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem ene plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij toch het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Als ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden zelfs lichaams. En stelt uw leden niet de zonde tot wapen door ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, en wordt u rijkelijk geschonken. en vermenigvuldigt van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 63, vers 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom aanschouwd, voorheen beschouwd met vrolijk ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wierd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de eer geven. 1 en 2 van Psalm 63. Wellicht het zou kunnen zijn dat er iemand naar je toe hebt te lopen en op verschillende plaatsen. Misschien zou dat kunnen, ook wanneer je naar de kerk hebt te gaan, dat je zegt, waar ben je nu veranderd? Waar ben je nu veranderd? Nou ja, dan zou je kunnen denken misschien dat je zegt, ik heb je een tijd niet meer gezien en ik kijk dan weer naar je en ik zie, waar ben je veranderd? Ja, dat bedoel ik echt weer niet natuurlijk. Maar dat er iemand naar je toe kan lopen en die in het verleden met u opgetrokken is en het post misschien niet hebt gezien en die zegt, al wel gezien, en die zegt, wat bent u veranderd? Nou, vroeger toen was je, toen hebben we nog zoveel plezier met elkaar kunnen beleven. En toen heb je toch altijd zoveel grappen gehad. En wat hadden wij toch eigenlijk dan toch een schik in de wereld. Wat hebben we toch een plezier gehad in de wereld. En wat hebben we toch de bloemetjes buiten gezet. Nou, zoals ik dat gisteren nog van iemand hoorde. Die eigenlijk over zijn verleden niet wilde spreken. Maar die het wel gedaan heeft, een meisje. Dat de bloemetjes er buiten gezet. Nou ja, ik heb ze ook buiten staan natuurlijk wel, die bloemetjes, maar je weet wel wat ik bedoel. Nou ja, waar ben je dan veranderd en wat is er dan veranderd en waar ben je nou toch ernstig geworden? En ik zie je dan steeds in de kerk en je bent altijd onder de predicaties. Hoe is dat nou toch? Hoe kan dat nou toch? Waar ben jij toch veranderd? Eerst deed je dat toch zeker niet. Wat is er gebeurd en wat is er gebeurd dat jij zo veranderd bent? Nou, het antwoord is, God is in mijn leven gekomen. God is in mijn leven gekomen. Nou, kort maar krachtig, maar veelzeggend. Veelzeggend. Als God in je leven komt, verandert alles. En dan wordt het duidelijk dan dat je dus dan zo niet vol kon leven zoals je dat eerst gedaan hebt. En dan zie je wel dus dat er zoveel verandert dat een ander het op komt te merken. En een ander dat tegen je zegt, waar ben jij veranderd toch? Ja, dat heb God is in mijn leven gekomen. En dan eventjes een vraag. En eventjes een vraag. Ik zie je bent getrouwd. Die en die. Ja, nou, toen in de tijd, toen ik ze nog kent, die vrouw, en die was erg modern. En heel verwaand. En trots en hoogmoedig. En nu ben jij ermee getrouwd en ik zie het wel, dat die vrouw dus dan ook veranderd is. Want toen had ze een karakter, nou, daar kon je wel voor oppassen voor die vrouw. Een fakes. Nou ja, en hoe is dat dan gekomen dan? Ja, dat is gekomen, en dat is gekomen. En niet door haarzelf, maar omdat ze nou zo eenvoudig is en ootmoedig is en klein en gering van haar eigen geweest is gekomen, omdat de Heer het woord in haar leven gezegend heeft. Daar is dat van gekomen. Dus wie heeft haar zo veranderd en ootmoedig en klein en nederig gemaakt en zo heel veranderd? Hè? Hij is, toen was het naar mode van Parijs. En toen kon je ze in alle winkels vinden en met de duurste spullen. En nu loopt ze en zo eenvoudig naar de kerk toe. Is dat jouw vrouw? Nou, die is ook veranderd. Ja, dat heeft God gedaan en God heeft haar genade willen bewijzen. En je hebt een broer toch, je hebt ook een broer hè. En wat is daar nou mee aan de hand? Want die man, die broer, die heb hier eigenlijk dan, en dan loopt hij met ongeluk over de wereld heen. En hij heeft nergens schik meer in. En het is dan, ik zie hem steeds dan benen. Dat zie ik ook nog wel eens een keertje hier en daar. Dat iemand weet in de kerk. En dat hij weet wanneer het wordt te toren. Nou, die broer van jou, dat is er zo eentje. Die hoor ik, die zie ik eigenlijk met de tranen. Dat hij dus dan niet echt niet gelukkig is. Wat is dan aan de hand met hem? Nou ja, jij zegt, die broer van mij, die zoekt de Heer. Die broer van mij, die zoekt de vergeving, de zonde. Die jongen die heb hier geleerd wat zonde is. En die jongen die heb hier geleerd wat schuld is, mijn broer. En die heb hier nou geen dag meer gelukkig te wezen. En dat is nou een man die dus dan de Heere zoekt. Ja, Nou, dan is er toch wel heel veel veranderd, kun je wel denken, en bij hemzelf. En ook bij zijn vrouw met wie hij getrouwd is. En in het gezin waaruit hij geboren is, daar zie je dat er heel veel veranderd is. En als ik dan kijk dat er dan een woord op te vallen, waar wij vanavond dan bij stil hebben te staan, had u het wel kunnen denken dat het over de bekering gaat, als er iets verandert, zoals wij dat genoemd hebben. En daarom willen wij dan stilstaan bij 89 en 90 van zondag 33. Zondag 33, vraag en antwoord 89. We hebben die al ingeleid met vraag 88 de vorige keer. En willen nu vervolgen wat er in 89 en 90 staat. Wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En die hoe langer, hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. We willen daarbij stilstaan in een drietal gedachten. Dat is eerst het leven van uit de herinnering. En dan in de tweede plaats het leven van de bekering. En in de derde plaats dan het leven des geloofs. Het leven van de herinnering is te nemen uit hetgeen wij hier terugdenken over de dood van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in herinnering. En in de tweede plaats dan het leven van de bekering, zoals dat we zien dat er een continuïteit is in de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens, de bekering. En in de derde plaats het leven des geloofs, wanneer wij dus dan in die nieuwe mens op de neer hebben te zien door het geloof. Dus nogmaals de herinnering. En het tweede het leven van de bekering en in het leven des geloofs onze aandacht geven. Het zou kunnen zijn dat wij hier in het woord dat we hebben te lezen eigenlijk die herinnering direct hebben te zien wanneer wij zulke dingen in de belijdenisgeschriften zien. Wanneer het is al door de eeuwen heen, dus dan ook van de belijdenis gesproken heeft te wezen in het leven van zijn de kinderen, dan hebben ze daar een herkenning of dan hebben ze een herinnering aan. En hetgeen wat hier heeft te gebeuren, wanneer ik het woord sterven noemt, dood noemt en opstanding noemt. En eigenlijk dan zou ik dan heen moeten gaan aan hetgeen wat we hier dus dan hebben te weten in het evangelie. Wanneer het dan gaat over hem die hier gepredikt heeft te worden in de naam welke gegeven is onder de hemel tot de zaligheid. Dat is Christus Jezus, welke hier in de gestaltenis van een dienstknecht hier gekomen is. En welke hier dan de dood heeft aangedaan. Nou, dan moet je echt denken dat een herinnering is geweest. Het gaat over de dood. De dood van hem die stierf aan het kruis van Golgotha. Wanneer ik dan als het ware dus aan denken gaat, wanneer ik hier in herinnering te brengen aan de dood van degene die mijn liefste te zijn, dan hebt u gelijk te vatten, wanneer het is dat dit prediking van de evangelie gedacht mag worden, wat er aan de dood van Christus is. Nou ja, ik zie hier verschillende mensen zitten, welke in achterliggende tijd de begrafenis gekend hebben. En wanneer ik dan heb te spreken over hetgeen wat hier heeft gebeurd, dan zie je wel dat er liever herinneringen zijn aan degene welke wij hier in het leven gekend hebben en welke dus nu gestorven zijn. En wanneer ik dan, onder het prediken van het woord des Heer de geloof heb te zien, dan weet ik wel dat ze te denken aan de dood van hen de oudste broeder, welke hier aan het kruis gestorven is. Wanneer ik aan die twee poorten heb te denken die ik in de Heilige Schrift heb te lezen, dan heb ik het maar dus te verwonderen, wanneer ik tegelijk in herinnering te brengen, zoals het is in de dood en in de opstanding van Christus. Nou, vorige keer, zondag. Toen ben ik naar de Linde geweest. En toen is ze me daar gevraagd of ik dan in de uitrichting van het eigen avondmaal dan de bediening wil houden. Ja, om hier toch aan de dood van Christus te denken, wanneer de tafel dan toegericht is.
En wanneer ik dan, ja, weer in de loop der week weer gevraagd ben om de volgende zondag in deze hetzelfde te doen, en dan wordt er steeds het weer in herinnering gebracht, ja, dat ik in het sterven en in de dood van Christus te staan en de nagedachtenis te hebben, en dat ik dan steeds in herinnering heb te brengen hetgeen en wat er in die dood van Christus is, net zo goed als ik dat van mijn geliefde zou kunnen hebben. Ja, als ik dan in de huizen kom, dan, nou weet ik het dan wel een klein beetje. Maar als ik dan zo dat schilderij heb te zien, dan zie ik weer, daar staat een portret op van hem. Welke eigenlijk in herinnering zou willen bewaard worden. Dan zeg ik, dat is mijn lieve man, die gestorven is. Nou ja, daar kom ik dan het volgende jaar weer. En dan zie ik weer diezelfde foto en ik word erin herinnerd. En wanneer ik dan het volgende jaar weer te komen, ik het te beleven, en dan zie ik weer die foto. En ik weet niet eigenlijk dan, en dat u als een liefdegenoot, en dat u steeds elke dag dan en naar die foto zit te kijken, en dat u met die foto's maar dus aan het werk bent, om in het innerlijke en van u de herinnering te hebben. En hij is gestorven, hij leeft niet meer, hij is aan het graf prijsgegeven, hij is de tijd met de eeuwigheid verwisseld. Dat wordt dan steeds weer in herinnering gebracht. Wanneer ik daar onder het woord heb te zitten, en het is mij geboden, ja, om elke prekers maar de dood en de opstanding van Christus te spreken, dan is het in de christelijke gemeente dus dan steeds weer dan in herinnering brengen de dood van Christus en de opstanding van Christus. En dat maakt dan niet vergeten, en het is dan steeds het maar te staan, en weer die foto, welke ik mij voorhoud, en welke volgehouden is om hier in herinnering te brengen. Want er staat zo dat we dit in gedachten moeten nemen, wat er in de dood en de opstanding van Christus is. Ja, maar dominee, daar gaat het eigenlijk toch zeker niet helemaal hier over. Want wanneer ik dus dan over de dood van de oude mensen te spreken en het afsterven ervan, dat zijn dus twee dingen welke hier dus dan genoemd te worden. De dood van de oude mens en het afsterven van zijn zonde en die oude natuur. Maar je kunt dat toch zeker niet los van Christus denken. Dus dan moet ik dat steeds weer in herinnering brengen. En dat doet hier dan de leraar ook in zijn beleidingsgeschrift, wanneer hij dus dan dat afsterven noemt, en wanneer hij dus dan een opstanding van de oude mens denkt, dan zie je dat hij naar het woord van God hebt te handelen, wat er in de Romeinenbrief geschreven is en op andere plaatsen, wat de apostelen steeds zitten doen, wanneer hij over de dood en het sterven van Christus spreekt en ook pas opstanding. Trouwens, waar zou ik anders mij in dat stuk van de heiligmaking dus dan de troost vinden? En waarmee zou ik dan kunnen zeggen dat die bekering de echte is, als dat niet wordt gerelateerd in betrekking staat met hetgeen wat wij van Christus dood en lijden en sterven vinden en ook van zijn opstanding. Dus ik denk, vraag dan aan de dood van hem welke mij het liefste is. En net zo goed is dat u dat zegt van uw liefdegenoot, met wie je getrouwd bent en met welke gezin dat er bestaan en welke je dus de wandel gekend hebben en die hechte band van liefde. Dan is u iemand ontvallen welke dus dan door de dood ontnomen is. En dan zeg ik toch ook niet, dat moet je niet meer gedenken. Zou vreed wezen, hart. Als ik dan op bezoek ben en ik kom bij iemand die dan zijn liefde geliefd in het graf hebt te liggen, dat ik daar geen enkele notie van neem. Zal hard zijn en koud en kil. Nou, zo kan het, hè. En dan komt er een dominee op bezoek en, nou, eventjes met u praten dan en een stukje lezen en een gebed doen en hij spreekt niet met u. En u wilt het eens vragen en u wilt eens wat zeggen en u wilt zeggen met wat voor driet dat u op de aarde loopt. En er wordt niet naar geluisterd. Dat is dan, dat is een zeer hard gewag van hetgeen wij zeggen. Als wij dus dan op onze gedoden, diegenen die gestorven zijn, op onze gedoden, geen acht hebben te slaan en dit niet in herinnering brengen. En als ik dan bij een weduwe kom, dan begint ze er elk jaar weer over. En een man die houdt zijn eigen misschien dan wat flinker, maar zijn hart weent. En hij staat dus dan in dat gegrift. Het heeft met een geweldige pijn en dan gevoeld te worden. En het is niet te helen en het is niet te genezen. En u wilt het ook niet kwijt. U wilt het echt niet kwijt. Nou ja, als ik het niet kwijt wil, en dan wil ik er steeds over praten. En dan wil ik er steeds aan denken. En dan wil ik het steeds in herinnering bewaren. Nou, zo is het ook met de kerken God, wanneer het gaat over de dood en de opstanding van Christus. Als je dan bij de tafel bent in het eindige avondmaal, daar zit je daar te weden. Wanneer ik dan het evangelie over de opstanding en van Christus spreek, dan gaat uw gezicht glanzen en dan toont u uw blij. Hij is waarlijk opgestaan, Jezus Christus, de Zoon van God die gestorven is. En dat is ook de levende en dat is ook de opgestaande Heere. En dat is degene en die het graf verliet. Nou, dan ben ik blij. Kijk, die twee dingen komen steeds hier naar voren. Wanneer het dus dan over het afsterven gaat, en dan heb je steeds aan de dood te denken, aan de zonde te denken, en wanneer het over de opstandingen te gaan, dan denk ik weer aan het nieuwe leven en aan die nieuwe pandel en aan die vreugde die daarin te vinden is. En de dood is gedood en Christus leeft en die zit aan de rechterhand Gods en er is het eeuwige leven in. Nou, daar ben je blij. En als je dan over het andere spreekt, en dan ben je dus dan bedroefd. Want het is op mijn zonde, en het is op mijn schuld, en het is op mijn ongerechtigheid. En wat ik dus aan zonde betreven heb, dat is bedroevend, en dat is vreselijk, en dat is iets wat ik laten moet, en wat ik haten moet. En hetgeen wat ik dan zoeken moet, dat is het leven. En als ik dan zeg, wat kan ik dan? Nou, niks, maar hij heeft het gedaan. Dus dan denk ik dan aan de dood van Christus en dat hij dat alles heeft volbracht. En wanneer ik dus dan dat niet in herinnering wil verliezen, nou dan moet je eens kijken hoe dat dan gaat. Maar ik ben een christen, dan spreek je kop door de kerk. Afleiders genoeg. Nou ja, er zijn dus allerlei gedachten wel die me af kunnen leiden. Maar er zijn ook steeds gebeurtenissen die me af kunnen leiden. En er zijn ook zoveel dingen die dan, juist als ik naar de kerk ga, mij af kunnen leiden. Of juist wanneer ik in de kerk zit, afgeleid te worden. Is de ramen wel genoeg open? Komt er wel genoeg frisse lucht in de kerk? Het was warm vanmorgen, hè? Ja, hoe moet het nou vanavond eigenlijk dan? Want wanneer ik dan heel de dag de zon erop gestaan heb en ik kom dan in de kerk en we hebben geen airco en geen frisse lucht, dan zou je toch het loodje leggen hier en dan in die kerk? Nou ja, dan heb je al de afleidingen weer. En dan denk ik dan, dan heeft de duivel en zijn zin weer. En wanneer ik dus dan eigenlijk dan in die predikers, dan verkondigt Jezus Christus alleen tot de zaligheid. En dat zijn sterven de betekenis heeft van uw leven. En dan moet het kijken dus dan zijn dat u voor die eeuwigheid te getroosten te worden. En dan moet u toch in één ding af laten leiden. Nou, breng het maar in herinnering. Dood en opstanding. Maar dan moet je dus te goed luisteren, want wanneer ik dus dan over de dood van Christus spreek en over de opstanding van Christus, sta je er eigenlijk dan helemaal buiten. Maar als ik er buiten heb te staan, dat wil niet zeggen dat ik het dan niet moet preken, want dan moet ik het juist spreken. Want dan hebt u alleen die van God gegeven zoon dan nodig om te ontkomen aan die eeuwige toren van God, waarmee Gods kerk en volk hier in het leven dus de gevoeligheid in kent. Als ik zo naar mijn vraag kijk, dan wel natuurlijk, hè, dat we door onze zonde God vertorend hebben. Dus wil ik aan die eeuwige toorn ontkomen en aan die eeuwige straf ontgaan, dan moet ik dus dan in Christus Jezus geborgen worden, welke dan door zijn lijden en door zijn sterven verzoenend werk heeft verricht en niet dan ook zo in zijn opstanding het leven aangebracht heeft. Nou ja, en de kerk die zegt, daar heb ik weet van. Kijk maar, als ik nou zo teruggaat, waar was er ook alweer over gesproken in de zondagafdelingen? En zonder achter krijgen we het van de vader. En dan en daarna. Toen werd er van de geboorte van de zoon gesproken. En van het lijden van de zoon gesproken. En van het sterven van de zoon gesproken. En van de opstanding en hemelvaart. En zitten aan de rechterhand Gods. Oh, even terugkijken. Het wordt weer dus dan in herinnering gebracht. Dat moet je dus dan ook maar niet afschaffen, dat boekje. Hè, dat van die Heidelberger Catechismus. Je moet dus dan maar niet denken dat we het bij onszelf hebben te onthouden. Het moet ons steeds weer volgehouden worden en steeds in herinnering gebracht worden. Maar nu nog eventjes verder dan. Wat is dus punt 2, wat ik dan in herinnering... Waarom dat nou niet eerst? Want ik heb eigenlijk voor het laatst, of niet het eerste genomen, wanneer ik dus dan die vragen, de stelling van de... Van die onderpijzer dus dan neemt op zichzelf. Wanneer het over dit stuk gaat van de prachtige bekering. Dan denk ik, nou ja, je kunt nooit een bekering zonder Christus denken. En Gods volk en Gods kinderen denken ook niet een bekering zonder Christus. Die hebben in hun eigen leven terug te denken dat ze met Christus gestorven zijn. En dat ze met Christus leven. Nou, daar gaan we dus dan eventjes proberen over te denken. Nou ga je aan je sterfdag gedenken. Aan jouw sterfdag gedenken. Moet je goed luisteren. Eerst dacht ik dus dan aan de sterfdag van iemand die ik lief heb. Mijn man of mijn vrouw of mijn kind zelfs ook. Die zijn er ook, dat is ook heel, heel erg. Die vergeet ik dus dan niet meer, die sterfdag. En als ik dan aan de sterfdag van Christus denkt, nou, dan moet ik ook 2018 jaar teruggaan. De dood en de opstanding na Christus en geboorte of sterven. Nou, laten we even kijken dan waar dat precies te vinden is. Maar zoveel jaren denk ik dan terug dat Christus dus dan gestorven is. Nou ja, goed, luisteren dan. Dan moet ik dus dan nu denken aan mijn sterfdag. Dominee, hoe kan dat nou toch? Ik ben er toch nog? Ik zit hier toch nog? Hoe kun je dan met aan je sterfdag denken? En als ik dan zeg, eerst aan je sterfdag denken en daarna aan je geboortedag. Ja, dat is moeilijker. Dat is niet zo moeilijk. Vorige week toen had u een verjaardag, hè? Kindje van 4 of van 5 of van 6 of van 8 of van 10 of van 12. De geboortedag van het kind gedacht. Als ik dus dan denk aan iemands sterfdag, dan wil ik er niet aan beginnen om hier dus dan weer over te noemen dat ons de geliefde dus aan ontvallen zijn. Die datum, toen is die gestorven. Eerst geboren en toen sterven. Ja, maar zo zei ik het nou niet. Ik zei dus dan, je moet aan je sterfdag denken. Aan je eigen sterfdag denken. Dat is in deze vraag waarheid. Welke ik steeds in het woord van God heb te vinden. De dood van de oude mens die met hem gekruisigd is. Dus je hebt eigenlijk, ik heb het eventjes weer makkelijker proberen te zeggen. Dan heb je van iedereen wel eens een keertje gehoord. Tenminste, dat wordt steeds minder. Maar hier en daar, dan hoor ik nog steeds, toch gelukkig nog wel, dat het sterven voor het leven uitgeleerd wordt. Dus ons eerste sterfdag en dan de geboortedag. En dat wordt ook helemaal verpalst en krom. Ik hoorde nog wel iemand mij vertellen. En die schrijft me nog wel eens. En iemand leest wel eens iets voor. En wat ik zeg, die haalt alles door elkaar heen. Dat komt omdat we dat niet meer weten. Maar de Bijbel, die is dan echt wel waar. Dat dus dan eerst het sterven geleerd worden. En dat wordt dus dan... Aan Christus is dat dus dan met Christus gelijk te zijn, met Christus aan het kruis gebracht worden, en met Christus gestorven zijn, en met Christus sterven, en met Christus opstaan, en met Christus dus dan leven. Nou, daar heb je nou de echte levendmaking. Heel de brieven staan er vol van. Elk hoofdstuk wordt het genoemd. Overal in die brieven staat het. Dat we met Christus opstaan en met Christus levend gemaakt zijn. En dat we bij de dood en adem sterven moeten. De klanken zijn er wel, maar we weten niet wat dat weer betekent. Het is gestorven zijn met Christus. De dood van de oude mens aan het kruis met Christus gekruisigd worden. Welke dus dan zelf het lichaam overgegeven heeft aan de dood. Welke door de toerekening van de zonde betaling gegeven heb en gekruisigd is geworden en gedood en ik met hem. Nou, ik heb... zal ik nog een andere plek opzoeken, maar Romeinen 6, die staat er dus dan duidelijk in. Waar het dus dan over het sterven van mijn eigen ik heb te gaan. En niet meer ik... Maar Christus leeft in mij. En dat ik leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, de levendmaking. En met Christus uit de dood, door het geloof in Jezus. En sterven aan de zonde, door het offer van Christus. Nou, dus dan gaat het geloof voorop. Het geloof gaat voor de bekering uit. Dan moet je eens kijken dus dan, ja, hoe vaak een medepaal dat het woordje geloof gebruikt wordt. En dan moet je niet denken dat het dan in de zin is van zo wat hier aan verkrachting van het woord te wezen. Van iedereen die wel hebt te geloven. Maar het gaat hier over het ware, zaligmakende geloof. Dat gaat aan de bekering vooraf. De oude mens die is dan gedood, gekruisigd, leeft niet meer. En is dan niet meer te bestaan. En als ik dan een nieuwe mens heb, dat is de mens die gelooft in Christus. En welke dan leeft, levend gemaakt is met de opstanding van Christus. Uit de dood der zonde, daar gekruisigd zijnde vanwege de bloedstorting. En hier de vergeving te ontvangen en in hem leeft. En nieuwigheid van wandel. Het leven is mijn Christus. Ik leef niet meer. Ik ben gestorven. Dan denk je aan je eigen sterfdag. Nou, dan ga ik terug. En dan gaat u terug. En dan ga je kijken. Hoe, nou ja, misschien weet je het niet meer zo. Sommigen kunnen dat wel. Anderen kunnen het wel zo'n beetje de tijd dan geven. Toen ben ik van een ander geworden. En toen ben ik gestorven. En toen heb ik in het geloof Jezus Christus mogen leven. En dat is toen gebeurd. En toen was ik echt een kleintje. Net een zuigeling, pas geboren, herboren. Nou, door het geloof in Jezus. Wat gaat hij dus dan gebeuren? Dan gaat hij dus dan gebeuren dat hij dus dan in het afsterven komt. In dat afsterven van die oude natuur, welke hier dus dan hier in het leven dus eigenlijk dan nog opspeelt in het leven van de gelovigen. Afsterven van de zonde. Nou ja, wat brengt dat met zich mee? Dat wordt de bekentekenen genoemd. Wat er dus dat met zich mee heeft te brengen. Maar dan gaat het erover dat die bekering dus dan uit twee delen bestaat. En dat ene is dus dan de afstervende zonde. Welke hier een dagelijks proces heeft te wezen. Van hetgeen wat hier aan overblijfsel der zonde zijn. En hier dan in die dagelijkse vernieuwing dus dan. Ja, de vreugde van de opstanding mocht worden beleefd. Maar het eigenlijk dus dan verder het te reiken. Hetgeen wat er in die ontdekking in het leven van Gods kind te wezen. Uit welke nood en dood dat ze verlost hebben te wezen. Maar ook wat voor grote pijl dat de God in het leven heeft uitgericht. En welke in het leven elke dag dan door de dagelijkse bekering wordt beleefd. U herinnert nog wel dat ik de vorige keer dan weer... over dat eerste gesproken heb, wanneer het dan over die verloren zoon is, die tot zichzelf kwam, en die tot een omkering kwam, en tot een terugkeer kwam, en die dan dood is, en in de armen van zijn vader levend gemaakt is, en met het oog op het offer, dat gebracht is geworden in de gekruisigde zoon, waarin dan het offer ons wijst op Christus. Maar hier gaat het dus dan over de dagelijkse bekering. Voor heel veel mensen, is het nu klaar. Nou, dominee, het is prachtig dat je dat uitgelegd hebt en gezegd, klaar is het, Kees, klaar. Eens bekeerd is altijd bekeerd. Nou ja, daar gaat de onderwijzer, of Gods woord liever gezegd, een streep doorzetten. We moeten nog bekeerd worden, zeggen wij daar nog wel eens. En met die bekering is het nog niet afgelopen. Wanneer ik dus dan aan die bekering dus dan dan net te denken die dagelijks te zijn, dan betekent dus dan echt wel dat wij groter zondaar hebben te worden. En dat het zeker is dat ik dan minder zonde ga doen. Maar als ik dan groter zondaar heb te worden, dan kan ik eigenlijk niet tegen mijn eigen zeggen, nou het valt wel mee, want ik doe dan wat minder zonde. Nee, ik ga het zeker het inleven zoals het hier geschreven is. Er zijn eigenlijk drie dingen die je daarin zou kunnen vinden. Die kerk van God die loopt met een lijk op zijn rug. Met een lijk op zijn rug. Hij leeft dus niet meer. Goed ophouden. Dus die oude mens is echt gedood. En die nieuwe mens die is echt opgestaan. Maar hij sjouwt echt het oude lijk nog mee. Nou, dat is... Je moeder zou zeggen, toen van dominee Mieris, toen weet je wel, zei je moeder dan, als je nou dat lijk op je rug hebt en je hebt voor de wind, het gaat voorspoedig, dan loop je je eigen stank. Heb je nou tegenwind, zegt ze, dan loop je dus tegenwind en dan gaat de stank achteruit. Dus Gods kerk die loopt dan in die stank, als het ware, wanneer het hem nog aardig goed gaat. Wanneer het veel tegenspoed is, een kruis is, een tegenheen, dan gaat het als het ware achteruit. Dan gaat die stanklucht van die oude mens, die gaat als het ware achterom. Maar wanneer je zo hoog staat en zo ook voorspoedig bent, dan heb je steeds die stank van dit oude lijk nog op je rug te ervaren. Maar jij leeft niet meer. Dan moet je echt goed onderscheiden. Hij is echt wel gedood, die oude mens hoor. Maar hij wordt echt op de rug gebonden. Zo ging het dan bij de Romeinen. Dan hadden ze de soldaten die ze overwonnen had. Uit wreedheid bonden ze dan het lijk op de rug. En dan liepen ze door de hete, warme zon heen. En dan ging zo dat lijk ontbinden. En dat was een verschrikkelijke stank. Een verschrikkelijke stank. Nou, zo is het met die oude mens die hier meegedragen wordt. Het lijk op de rug. Dat is dus dan één, wat er in die bekering dus dan ervaren wordt. Wanneer het over het afsterven van die oude natuur hebt te gaan, welke hier dus dan zich steeds het laat opspelen, en niet dan ook dan het te ervaren, dat ik nog steeds een veel ongelijkvormigheid kent aan hem. Dat is twee. Dus als ik dan zeg, nou ik heb nog zoveel van die zonde, die is dan ongelijkvormig aan het niet zonde hebben, zoals dat van Christus is. En nog die onvolmaaktheid eer even ervaren. Ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhield. Dat is mij zo smartelijk, dat is mij zo pijnlijk. Dat ik ongelijkvormig ben aan God. En ongelijkvormig ben aan Christus. Dat ik nog zoveel in mijn oude natuur heb. En wat ik eigenlijk kwijt zou moeten raken. En het stinkt mij in de neusgaten. Dus als ik dan drie zou noemen. Dat heb ik eigenlijk dan al genoemd. Dat is dan de overblijfselen der zonde, zei er nog steeds. Nou ja. Waar beleef je dan? Je hebt wel een nieuw hart gekregen en je hebt wel een nieuwe geest gekregen. En het is dan wel vlak in je leven gekomen tussen God en tussen je ziel door Christus. Zoals het er ook staat. Door Christus. Lees nou altijd maar ook de vaderen spreken. Dat alles alleen door Christus en in Christus is. En dat je niet buiten Christus een bekering kunt nemen. En dat je nooit anders dan in Christus staat. En met God verzoend te wezen. Door Christus ben ik rechtvaardig voor God en ben ik geheiligd voor hem. En met een goede bestemming. Een goed doel voor ogen. Nou ja, die overblijfsel de zonde, lees maar mee. Dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En met het leedwezen, waarmee ik met dat stinkende lijk op mijn rug hier door die warme zon heb heen te gaan, en welke ik dag tot dag hier met walgelijkheid heb te beleven, zo is de zonde voor mij. Ik kijk mij na of dat ook zo is. Nou ja, daar kan nog wel wat aan verbeterd worden, denk ik hoor. Nou, want het oude deel, dat wordt nooit bekeerd. Dat heb echt een begrafenis nodig hoor. Wanneer ik aan het sterven van mensen denk, dan denk ik gelukkig. Dan werkt het oude lijk dan een keertje kwijt te raken. Want het is een verschrikkelijke zaak om hier te beleven. En dat je eigenlijk dan van de zonde niet beleeft dat ze zo hatelijk is dat ze eigenlijk zou moeten wezen. En dat de mens dan eigenlijk dan altijd wel zo kan walgen. Maar dat hij erover walgt als hij er niet over walgt. Dan moet je eigenlijk dan ook een klein beetje weten. Want als ik dan zeg, ja, ik walg ervan, dan denk ik weer toen het lichaam gekruisigd is geworden. Maar als je dan zo later, na 25 of 30 jaar, nog eens een keertje kijkt, dan wist je niet, is hij niet, dat je nog zo, ja, dat er iets waar je zelf wel van huiveren kan. Die liefde voor de zonde moet er echt niet wezen, hoor. Het moet echt een haten wezen van de zonde, hoor. Je moet ze eigenlijk doden, want anders doodt zij u. Dus geef ze geen ruimte, hè. Je hoort het wel eens nou, hè, dat je dan met die oorlog dan zegt, hij dood of ik dood. En wie is de eerste? En wie is de eerste? Nou, als je dan in de ogen dus dan van die islam kijkt, als je dan niet gauw genoeg bent, dan bent u het, hoor. Dan bent u het. En wie de eerste te wezen? Nou, als u die zonde niet doodt, dan doodt de zonde u. Nou, zo ernstig moet je het met de zonde. Oh, het geeft niet hoor, het geeft niet, het valt wel mee. En we doen toch allemaal zonde? Nee, het valt echt niet mee. En je kunt er geen enkele ruimte voor geven. En het smart mij zo. Als ik nou dus dan zeg, het smart mij dat ik geen smart erover heb. Het smart mij dat ik geen smart heb over mijn zonde. En dat ik ze zo makkelijk nog kan laten leven. En dat ik ze nog makkelijk kan koesteren. En dat ik ze nog echt niet uit mijn huis jaag. En dat ik ze echt niet kwijt kan raken. Die zonde. Maar weet je waar ik dan wel mee betrouwd word? De boetepsalmen. De boetepsalmen, trouwens eerst ook wel hoor, ik weet nog wel in mijn eerste, wanneer ik toen dat bijbeltje las, dat ik dat het beste herkende. En dat ik dat ook wees dan heb gelezen en met mijn tranen heb nat gemaakt. Maar dat is nog niet over. Daar ben ik nog niet te boven gekomen. Dat heb ik nog niet uit mijn bijbeltje geschrapt. Ik ben echt niet de man die altijd de dankliederen kan zingen. Ik ben niet de man die altijd mijn verlossing kan vermelden. Ik ben nog de man die nog zo vaak in de banden zit en met donkerheid en duisternis begeven ben, omdat het juist zo nauw legt ten opzichte van het zondere tegen God. Nou ja, sommigen, maar daar heb ik niks mee te maken eigenlijk, die kunnen, ik weet niet, de grofste zonden uitrichten en ze preken en ze lezen en bidden gewoon door. Maar als het hier van binnen niet recht ligt, dan zou ik dat ook wel kunnen als de Heer me er geen droefheid over gaf. En leedwezen intoonde. Dat ik dan de schandelijkheid van de zonde opnieuw ga zien. En dat ik mij daarom ga leren veroordelen. En dat ik dan juist in dit stuk van de waarachtige bekering en het stuk van de heiligmaking veel dieper inleeft en uittoont wanneer ik gaat over het leven van de bekering. Het leven van de bekering, een leven van leedwezen en van droefenis. En in herinnering brengen dat hij voor mij gestorven is en dat het mij zo'n pijn doet wanneer ik dan weer zondigt, opnieuw zondigt. En dat het mij zo vreselijk smart dat ik nog zoveel van die dingen heb en die ik moet zeggen heten uit en nooit meer zien zou. Dat ik met een afkeer dit had om te ontschouwen. En dat ik mijn ziel daarmee kwelt. En dat ik er niet iets mee te maken wilt hebben. Het is niet te begrijpen dat wanneer je dus dan die zondepaden verlaten. Dat je daar nog kan paaien met enige zonde. Of vrienden en gezelschap. Die daar recht tegenover staat. Dat gaat gewoon niet. Het gaat gewoon niet. Met het oude van eerst. En met het nieuwe van nu. Dus dat betekent in je eigen hart en het leven wel het meestaan. Laat ik maar niet over mensen beginnen. Wanneer het over dood en leven gaat, die wel in Christus is en die niet in Christus. Dat gaat niet, dat gaat niet, dat gaat niet. Het begint gelijk de strijd al mee, zegt Luther, en pas in een stuk wat ik heb gelezen. En wanneer Christus in het schip hebt te komen, er begint gelijk een geweldige strijd. En er komt gelijk een grote storm en is gelijk de rust opgezegd. Dan is het gebeurd met de vrede, want hij is niet gekomen om vrede te brengen met het zwaard.
Maar als ik dan zeg dat ik dan nog met de zonde kan houden, dan ben je wel verkeerd hoor. En als je dan zegt dat je wel de Heer nog kan afvoeren met de zonde, nou ik houd nog iets achterwezen, dat is het echt niet hoor.
Want die liefde van Christus, die duldt niet dat er is, dat er enige toekrik aan de zonde gegeven wordt. En dat wij verder gaan met het zondige oude praktijken van de vroegere dag.
Er is veel veranderd geworden en die dagelijkse bekering, dat gaat gewoon door. Totdat de oude mens begraven is. Maar ja, dat nieuwe, dat is er ook, het leven des geloofs. De derde gedachte, straks gaat het nog even verder, dus dan kan ik ook iets korter in zijn. Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoordt aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht naar van uw getuigenis zetten. Psalm 119, vers 69. Wanneer de andere vraag dan begint, dan zegt hij over de opstanding van de nieuwe mens dat er een hartelijke vreugde is in God door Christus. En in 91 dan spreekt hij dus dan gelijk dan van dat ware geloof wat altijd voorop gaat wanneer het in de waarachtige bekering gaat in het stuk van de heiligmaking.
En eigenlijk dan zegt hij dan van die vreugde, je moet het eens weten. Je moest eens echt weten, je moest eens echt weten wat daar aan vreugde is in God. Eigenlijk kun je dan eigenlijk het helemaal samenvatten. Dan word je gewoon helemaal stil van als je dan denkt, die vreugde in God. Die vreugde in God, dat moest je toch eens weten. Als je dat dan in herinnering zou kunnen brengen, wat er aan vreugde op de aarde is, dan zeg je, er is van niets meer iets vreugdevol te noemen, wanneer je dan van die vreugde in God hebt te spreken. Ja, je kunt ook niet zeggen, eigenlijk met hoeveel droefheid het is om in te leven, dat je God kwijt bent. En dat je geen God kent en geen vreugde in God kent. Dat is de tegenstelling weer, de antithese. Dus wanneer ik dan over droefenis heb, dan moet ik tegelijkertijd weer aan de vreugde denken. En wanneer het is dat ik aan de vreugde te denken, dan kan ik weer niet denken dat ik dan de droefheid had. Dat kan ik ook weer niet aan voorbij gaan. Dus je hoort dan alle twee de dingen als het recht is. En je kunt maar niet zeggen, we beginnen dus handje te klappen en we vreugde te hebben en een gitaar erbij en een cymbaal en orgelspel en koor. En het is allemaal vreugde in de kerk. Nou, geloof het maar niet. Maar altijd is zeker dan, als ik aan die vreugde denk, dat die eigenlijk nog niks te maken heeft met die vreugde die ik hierin noem. Want het is een hartelijke vreugde in God. En dat heeft niks met al die entourage te maken. Wat hier in kerk als het ware voor een schijnbare vreugde heeft door te gaan. Maar het gaat over de vreugde van de verlossing die er in God is. En welke dus dan steeds dan aan God doet onderhouden in de afsterving van de oude mens en hier in de opstanding van de nieuwe mens. En dat is een doorgaand werk en droefenis en vreugde te hebben. Nou, dan zegt de kerk wel, laten we het maar weer eenvoudig nemen, het is een leven van op en neer. Een leven van op en neer. Zo volk in de volken en dan weer in de kolken. Dat val ik echt niet af. En wanneer de mens dus dan in de diepte te verkeren. En met Psalm 130 uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Maar bij u is vergeving. En als die vergevende liefde, dan kun je de mond niet snoren. Om je te zeggen wat voor vreugde dat het geeft. En het vreugde dat het zal geven. Als ik dan denk aan Christus die ze verzoend heeft. Ik heb een boek in de kast staan. En ik lees er weinig in, moet ik zeggen. Maar het spreekt mij aan. Want hoe meer dat ik nu aan het einde van mijn leven heb te komen. Ja, hoe meer dat eigenlijk het woord van God mij waard wordt. Ik heb zoveel met het woord van God, dat ik heel veel boeken aan de kant gelegd heb. En dan leest in het woord van God en in de grondtekst. En het doet me zoveel en zoveel, dat er niet één predikant kan pezen, die dit kan evenaren, wat God uit de dadelijke bron van dit woord dan doet. Maar goed, je moet niet zo eigenwijs wezen. Laat je wel leren door onze oudvaders. Nou, dat doe ik natuurlijk ook wel. Want ik zou niet graag meegaan met hetgeen wat ik nou hoor. Pas was er ook nog iemand. En die had het gehoord en die zei, nou het gaat er voor door hoor. Maar leeg, leeg, leeg dat het is. Er wordt niks gezegd. Maar dat zou je nou nooit van één oudvader kunnen zeggen dat het leeg is. Want die paren toch Gods geest aan betreven. Maar er is ook niet één die het kan zeggen. Want het is die vreugde die God geeft. Dat kan God alleen je geven. Nou, wat stond er dan op dat boek van McChain? Er staat de bron, en God de bron van de zaligheid. En hij heeft een prachtig boek geschreven. Maar het is nog veel meer om het hier in het leven te kennen. En wat God aan vreugde geeft in het hart en het leven. Waarvan hij zo'n dik boek heeft kunnen schrijven. Maar dat met al die boeken in de kast het niet gezegd kan worden. Wat voor vreugde dat God geeft in de kracht waarmee hij door de ziel heen gaat. Om je hart en je leven te verkwikken uit die fonteinen van heil en van zaligheid. En welke hier door zichzelf dan in het hart te geven. De vreugde biedt. Hij moet in je hart komen. Dus daar ben ik in de inleiding eventjes afstand van genomen. Wat er dus dan gezegd is, dat hij zegt... Ja, mijn God is in mijn leven gekomen. En daarop verandert alles. En dan in Christus natuurlijk. Want dan kan ik niet bedenken dat God dan mij vreugde geeft buiten Christus. En dan ja, naar de tweede persoon heb te gaan. Welke dus die fontein heb geopend van dit bloedend hart. Dat bloedend hart dat hier dan sterven gaat. Wat hier dus dan doorboord is geworden. Welke dode liefde van de borg die in zijn sterven zich overgegeven heeft. Maar uit de kracht van zijn opstanding mij deel geeft. En het eeuwige leven, de zaligheid. Wat vreugde geeft. Christus, Christus, Christus liefde. En Gods liefde. Welke hier in het hart dan. Als ik dan het hart die speerstoot ziet. Tot in het hart. Tot in het diepst van zijn rijmen. En dan net te komen dat hij dit voor vijanden gedaan heeft. En dat hij het in de liefde tot de deugden van God het gedaan heeft. En dat hij door het hart heeft van Christus. Dan dat een hart heeft aangenomen uit de natuur. En zoals die in de menswording dan een hart heeft gekregen. En niet dan ook zo. En met dit hart dan bloedend dan gezien met te worden aan het kruis. En dat is die door het hart van Christus is. En dan heen te zien, om hier het hart van God te zien. En dat hij ze zo gegeven heeft. En dat voor deze zondaar. En wat grotere vreugde kan er zijn. Wat grote vermaken, wat grote verlustiging kan er in het leven wezen. En dan had dit in het hart in je leven gebeurd. En dacht je dan, dat dit gaat, dat je het niet weet. Oh, je wordt ervan overstroomd, je wordt ervan overstort, je wordt erover overgedaan. Ja, je loopt te sterven, je loopt te sterven. Alles wat aan je zonde nog gestorven moet worden. En niet dan in het nieuwe mens zijn. Je verheugt met de hemelse vreugde die God komt aan te brengen. Wanneer je in het hart in het leven wilt wonen en werken. Als dat er niet is, dan is er zonde. Als dat er is, dan is er reinheid. Dan is er enkel heiligheid. Dan is er enkel vreugde. Dan is er enkel vrede. Dan is er enkel liefde. En dan wordt de mens dan overstort. Dan is er gebeurd met de liefde tot de zonde. Dan is het gebeurd met de liefde tot de wereld. En dan is het gebeurd met de liefde tot de gunst van mensen, kinderen. Dan wordt de mens dan, en wordt hier een mens die een nieuw schepsel is. En die van het hemelse wordt aangedaan tot de eeuwige vreugde. En welke in God hebt te wezen. Waarin als hij een stem hebt te krijgen niet kan zwijgen. Van zulke grote liefde. En die God in het hart van een zondaar gegeven heeft. En houdt in het leven van zijn kinderen. En het volk dat op hem steunt en leunt. Door het vertrouwen en door het geloof. Dat is die vreugde en die blijdschap. Die God tijdige geest in het leven geeft. Waarmee het is dat hij dadelijk dan die levende wateren doet stromen. En welke is gebaat te worden in het leven ter heiligmaking. Om eigen gerechtigheid aan de kant te maken. En alle smetten en alle vuiligheid van die onreinheid. Te mogen verliezen in die wateren van de heilige geest. Nou, ik zou geen 1000 werelden van u willen aannemen, hoor. En ik zeg tegen me, kijk er maar naar voorbij, hoor. De mensen die zo vijandig zijn tegen Christus en tegen zijn gerechtigheid. Predik het woord van God, sluit je ogen toe voor alles wat hij niet is. En predik maar, wat hij zelf zorgt voor de vrucht. Hij zelf zorgt voor de vrucht. En die vrucht, dat is zeker ook die blijdschap. En die dan uit de verworven verdiensten van Christus toekomt aan een zondaar. Om de smartelijkheid van al zijn schuld en zonde weg te nemen. En hier dan de verkwikking te geven van het reine, heilige leven uit God. Ja. En dan nog eens eventjes verder. Het krijgt zijn volmaaktheid. Het is hier nog zo gebrekkig. Er zit hier nog zoveel wantonen in. Van die temperingen en van dat weer overgaan. Maar het is dan tegelijkertijd dan eigenlijk de smaak dan die niet verdorven is. Om hier dan zegt, weg wereld, weg schatten, al heb je er nog zoveel van. Dat je de doodsteek erop krijgen kan. Al zou je miljoenen erven. Dan zeg ik zelfs niet mensen om in te leveren voor Christus. Uw miljoenen of Christus. Nou, ik zeg, geef u miljoenen aan de Moloch dan maar geef mij Jezus. Het is Christus, het is Christus, het is Christus, het is Christus liefde. Het is Christus die mij alles is. Het is God in Christus Jezus en welke mij alles is. Ik wil geen eend, vanmiddag zit ik daar in het zonnetje. En heel de wereld die ligt in de glans van de zon. En die prachtige kleuren en van het bloemen die op het veld hebben te staan. En welke hier dan en nog niet verdord zijn door het verkwikkende water dat ik erover uit heb te gieten. Want kijk ik naar het andere en dan verdort het allemaal. Nou, zo is het dan met al die andere dingen ook. Als dus die bloemen die gezien worden op het veld niet het water krijgen van de hemel, dan zullen ze afsterven. En dan zie je dat al datgene wat mooi leek in die veertje loopt door de natuur heen, verbleekt en verbrandt en het grauw en doodkleur krijgt. Maar wanneer het Christus is, dan krijgt het het heldere krans van het groen. En wat hier dan in je tuin zou kunnen gezien worden, wanneer die bloemen worden gezien. En vreugde biedt. Ja, als u een vrouw een bos bloemen geeft, dan gaat haar gezicht stralen. Doet het maar gerust hoor, doet het maar gerust. Denk maar aan je vrouw hoor, geef maar echt eens een keertje een bos bloemen en een kus erbij. Dan moet je eens kijken hoe blij dat ze zich kijkt. Maar het heeft niet de evenaren. Het heeft niet de evenaren. En wanneer ik uit die tuin van paradijs van Christus een bloem krijgt en het sieraad krijgt en van zijn onuitsprekelijke liefde en welke mij zoveel vreugde geeft, dat ik het niet kan zeggen. Ja, geef mij Jezus. Houd het maar. Laat het maar zo. Geef het maar een ander uw gunst. Geef het maar weg, uw geld en goed. Doet het maar. Ik kan niet vertellen hoe rijk dat ik was. En als ik dan aan hem denk, als ik dan gaat mijn hart gaande gemaakt worden. Als ik aan hem denk, dan komt het een zware beweging in. En dan verlang ik dan om altijd bij hem te zijn. En nooit meer uit het gezicht te verliezen. Altijd mijn oog op hem gericht te zijn. En eigenlijk spreek ik dan dan spreek ik eigenlijk over het geloof. Als ik dat ga zien, waaraan die vreugde verbonden is, dan spreek ik dus dan van het geloof. Maar dat geloof, dat wordt dus dan aanschouwen. En dan is mijn vreugde volmaakt. En dat gebeurt bij het afleggen van al dat andere dat mij zo op de aarde bindt en aan de aarde vasthoudt. Die aarde en die wereld die me eigenlijk geen één sympathieke gedachte waard is. Die wereld. In het licht van hem hoor. Goed bekijken. In het licht van hem. Ik ben ook in de natuur hoor. Ik ben ook gewoon blij met mijn kinderen en kleinkinderen hoor. Maar in het licht van dat, dan zou ik het je zo gunnen. Dan zou ik je toch zo willen gunnen. Dat je toch met die liefde, met die vreugde, met die vrede bekend werd. Net zo goed als ik u zou gunnen. Dat u eens ziet hoe walgelijk schepsel wij zijn. En met hoeveel kommer en hoeveel zorg dat wij zouden moeten letten op dat weg die ik naar dat graf gaat. Maar hoe hij het goed kan maken, Jezus Christus die gestorven is en opgestaan is. Zie je wel dat je dit stuk van de bekering niet zonder Christus kan denken. Je kunt je bekeren wat je wil. Je kunt het allemaal nadoen en je kunt vroom praten en zwaar praten. Maar het doet je echt helemaal niks, geen nut hoor, zonder Christus. Je gaat er voor eeuwig mee verloren buiten Jezus. Hoe je het ook aanpakt. Maar in Christus, dan word je gered. In Christus, daar krijg je de vreugde. Dat is de echte bekering hoor. Kijk maar eens goed hoe het staat. De oude mens is gestorven hoor, maar het lijk heb je nog op de rug. Maar die nieuwe mens, die heeft daar de vreugde in God. Heel anders als de tegenwoordige bekering. Is nog de ouderwetse bekering. De Bijbelse bekering. En de Bijbelse gang die de belijdenisgeschriften maken. Waarom dat wij zeggen, laat het toch niet los. Laat het toch niet los. Laat het toch niet los. Houd het toch vast en blijf er toch bij. En wil u niet verongelukken. Maar je kunt daar niet buiten hem die het zijn kerk zo geleerd hebt. Dat is een drie-enig God. Amen.
Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Verder volgt Psalm 62, vers 5. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.